Goedemorgen. Het middendeel van deze gemeente is altijd in duisternis gehuld. Is er wat licht voor iedereen? Of? Ik kan het wel zien hoor. Het was heerlijk om te zingen met deze gasten, hè? Ging hem lekker, ja. Ze hebben het helemaal al, heerlijk. Ik wou vanmorgen wat met jullie delen over de liefde zal bekoelen. En dat is zeker in deze tijd zo. Als we goed om ons heen kijken, dan gebeurt dat. En dat heeft met nog een principe te maken. En dat is het principe van geven. Ik moest toen ik daarmee bezig was, denken aan het verhaal van John Wesley. John Wesley, die kennen jullie wel, hè? Of je hebt van hem gehoord althans. Een man in Engeland die ontzettend veel gepreekt heeft, ontzettend veel voor de Heer heeft mogen doen. En in een van zijn preken begint hij als volgt. En dan zegt hij, neem alles wat je krijgen kunt. Waarop een man in de zaal luidkeels roept, amen. En vervolgens zegt Wesley, houd alles wat je kunt houden. Waarop diezelfde man in de zaal zegt, amen. En dan zegt Wesley, geef alles wat je kunt geven. En dan blijft het stil. En uiteindelijk zegt diezelfde man, wat zonde om een goede preek zo te verknoeien. Het geefprincipe is lastig. Geven. Laten we beginnen met een moeilijke vraag. Geven koeien melk? Het antwoord is nee. Je moet het eruit trekken. Ze geven niks. Geven is doen om niet. Je hoeft er niks voor te doen. God gaf zijn zoon. Moet je hem eruit trekken? Nee. Moet ik jullie er naartoe trekken? Ook niet. Dat doet hij zelf ook nog wel. Maar geven is het principe van, ik geef zonder de wens daar iets voor terug te ontvangen. Maar ik geef en ik zie wel wat ermee gebeurt. De liefde bekoelt, het geven dus ook. We gaan naar Matteüs 24, vers 12 en 13. En ik lees ook voor uit de NBV 21. En dan staat er in Matteüs 24, vers 12 en 13. En let op, dat zijn de woorden van Jezus zelf. Hè? Dus dat is niet zomaar, maar dat zijn de woorden van Jezus zelf. En dan zegt hij, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Nou, stand houden in wat? Ik heb altijd gedacht stand houden in geloof. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het hier over stand houden in liefde. Want wie stand houdt waarin, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt in dat liefhebben? God houdt stand en nou wij nog. Ik ken jullie niet allemaal, maar ik kan me zo voorstellen dat sommigen van jullie, net als ik, radicaal uit de wereld tot bekering zijn gekomen. En dat je vol heilig vuur bent begonnen met getuigen. En dat je hebt gedacht van, nou, dat is geweldig. Wat was die eerste liefde toch geweldig. En dat er nou momenten zijn in je leven dat je zit te kleumen bij de restanten van een oud vuurtje. En dat je denkt van, nou ja, waar is al dat eerste vuur gebleven? En de vraag rijst ook, waardoor raken mensen hun eerste liefde kwijt? Psychologen en theologen, die hebben er allerlei verklaringen voor. Maar we kijken vanmorgen naar de woorden van Jezus. En Jezus zegt, de liefde raakt bekoeld omdat de wetteloosheid toeneemt. Dat zijn zijn woorden. Maar als je goed naar die woorden luistert, zou je ze vandaag ook kunnen omkeren. Jezus zegt, de liefde raakt bekoeld omdat de wetteloosheid toeneemt. Maar ik zie ook gebeuren, omdat de wetteloosheid toeneemt, raakt de liefde bekoeld. Het is een wisselwerking. Je ziet het gebeuren om je heen, je ziet het gebeuren ook in onze kerken en gemeenten. En daarom is het goed om eens even te kijken, waar sprak Jezus deze woorden? En dan staat er in je Bijbel dat hij sprak die woorden vanaf de Olijfberg. En dan kijkt hij uit over Jeruzalem en dan staat hij daar met tranen in zijn ogen. Hij is verdrietig. De wetteloosheid neemt toe en Jezus lijdt daaronder. Hij heeft daar pijn over. Maar de vraag is, kennen wij die vorm van lijden nog in onze moderne tijd? We hebben in veel evangelische gemeenten de gedachte over lijden hebben we gewoon afgeschaft. Een christen hoeft niet te lijden. Een christen heeft recht op gezondheid. Een christen heeft recht op allerlei prachtige mooie dingen. En vervolging is er nog wel, maar dat is voor de lijdende kerk ver weg. Maar wij hebben niks te maken met lijden. Wij hebben recht op die welvaart. En bovendien, laten we wel wezen, in onze kringen hebben we gebroken met alle wettische regeltjes. Wij zijn vrijgemaakt. Halleluja. En weet je wat de ellende nou is? We zijn zo vrijgemaakt dat we weer wetteloos dreigen te worden. Want alles moet weer kunnen. En dat was niet de bedoeling van vrijgemaakt. De bedoeling van vrijgemaakt was dat je zou weten hoe het nu verder moet met degene die je heeft vrijgemaakt. Dat was het idee daarvan. Wat bedoelde nou Jezus met wetteloosheid? Hij zegt: de wetteloosheid neemt toe, liefde zal bekoelen. Gaat het bij Jezus over de 10 woorden of de 10 geboden, het Exodus? Wel nee. Daarom neem ik je mee, nog even een klein stukje terug naar Matteüs 22. Dit was 24, maar we gaan nu Matteüs 22, vers 3 tot 6. En dan begint dat verhaal met een koning die zijn dienaren uitstuurt om iedereen uit te nodigen om te komen naar de bruiloft. Dat is het verhaal. En dan beginnen we even te lezen in vers 3 van Matteüs 22. En daar staat: hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. En de overigen, daar moet je even op letten straks, de overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Wat is de nieuwe wet, de nieuwe regel die Jezus hier hanteert? Dat is heel interessant. De nieuwe wet of regel die Jezus hier hanteert is gewoon een uitnodiging voor een bruiloft. Het enige wat je moet doen, zegt Jezus, is komen. Kom naar de bruiloft. Het aparte is dat wij bij wetten meestal denken aan verboden. Dat zit een beetje in onze calvinistische achtergrond ook, van nou, het mag allemaal niet. Maar als je kijkt met mij in Psalm 19, vers 10 en 11... dan zegt de psalmist al in die tijd: de voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing. Hoe vind je dat? Dus daar staat eigenlijk: de voorschriften of de wetten van de Heer zijn begeerlijk en zoeter dan honing. En wij ervaren wetten altijd als heel vervelend. Dat komt ten eerste omdat we er zelf zoveel bij gemaakt hebben. We hebben 10 geboden, maar de rabbijnen hadden er al 730 bij gemaakt. En wij in onze kerken hebben ook zoiets gedaan. Want wetten dwingen mensen dingen te doen. En daarom hebben we ook wetten gemaakt om mensen te dwingen een bepaalde lijn te volgen. Maar de voorschriften of de wetten van de Heer moet je even anders bekijken. Want die 10 geboden, die zijn niet vervelend, maar die komen ons tegemoet. Laten we even terugdenken, hè, voor het gemak. Hoeveel wetten had God in de beginnen ingesteld? Eentje. Hoe was het ook alweer? Je mag van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat was alles. En zelfs die ene wet vond de mens al moeilijk. Want stiekem denk je dan: wat zou er gebeuren als ik het wel doe? Hè? Dat zit een beetje in ons. Dus die ene wet ging al niet en dan geeft God er nog 10 bij. Maar let even op wat er gebeurd is. Want toen die mens at van die boom van kennis van goed en kwaad, moest die mens alles gaan invullen met zijn kennis van goed en kwaad. En dat kon hij helemaal niet. Want wij kunnen helemaal niet omgaan met goed en kwaad. Wat de een goed vindt, vindt de ander kwaad. Goed en kwaad is lastig. En dan komt God en die zegt, nou, jullie hebben gekozen voor die verkeerde boom. Ik geef jullie even 10 regels. Dat je een klein beetje leert omgaan met datgene waar je zelf voor gekozen hebt. Met kennis van goed en kwaad. En hier heb je de 10. En toen zaten we vast aan de wet. Want we hadden zelf gekozen voor de verkeerde boom. Dus met wie waren we getrouwd? Met de wet. En nou zegt Paulus in Romeinen 7... een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man, maar wanneer deze sterft, is ze vrij. Dus als er 2 samengaan en er sterft er eentje, dan is die andere vrij. En nou is het moeilijker een beetje dat wij zijn getrouwd door de zonde met die wet. Want de wet is verschenen als een tuchtmeester tot Christus. En daarna zwen je onder de genade. Maar we zijn getrouwd met die wet, want we hebben van die verkeerde boom gegeten. En nou willen we los van die wet. We willen los van het huwelijk. We willen het huwelijk ontbinden. En wat we nou eigenlijk willen is, de wet moet sterven opdat wij zullen leven. Maar dat is een verkeerde gedachte, want die wet is goed. Want die wet komt van God en die wet zal nooit sterven. Die wet blijft eeuwig gelden. Alleen hij is in Christus vervuld, maar niet terzijde gesteld. Dus wie moet er sterven om los te komen van de wet? Jij, ik. En dat is meteen het meest vervelende van het evangelie. Kijk, wij zijn zo blij. Jezus is voor ons uit het kruis gegaan. Amen. Jawel. Maar als je er echt van genieten wilt, wat moet jij dan? Dan moet je met Christus gekruisigd worden. Sterven aan jezelf. Begraven worden. En opstaan als een nieuw mens. Dat is het verhaal. Dus wie moet er sterven? Niet die wet, die zal altijd blijven. Jij moet sterven. En als jij gestorven bent, dan kan je een nieuw huwelijk aangaan. En met wie ga je dan een nieuw huwelijk aan? Met de bruidegom. Met Jezus. Want die nodig je uit. Want die zegt, kom naar de bruiloft. Is dat een uitnodiging of niet? Hij zegt, kom naar de bruiloft. Dus dat is wat Jezus hier doet. Het probleem is alleen, de genodigden willen niet komen. Er staat zo heel mooi, zij gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Het is een merkwaardig verhaal eigenlijk, hè? Dus wat doen die mensen? De een gaat terug naar zijn akkertje en de ander gaat terug naar zijn zaken. Nou, moet je die mensen nou wetteloos noemen? Dat zijn toch gewoon aardige mensen? Die bemoeien zich tenminste met hun eigen zaken. Waar vind je die nog vandaag de dag? Iedereen bemoeit zich met een ander. Het is toch heerlijk als je eindelijk eens mensen in je omgeving hebt die zich met hun eigen zaken bemoeien. Het is toch geweldig? Of is dat niet zo? Het probleem van mensen die zich alleen met hun eigen zaken bemoeien, is dat het egoïsten zijn. Het probleem is dat mensen die zich alleen met hun eigen zaken bemoeien ook niet meer voldoen aan wat God bedoeld heeft. Want ik moet God lief hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Dus ik moet wel enige belangstelling tonen. Maar ja, goed, je wordt dus uitgenodigd voor een bruiloft. En als je nou niet naar die bruiloft wil, dan hoef je liefde toch nog niet te bekoelen, zou je zeggen, hè? Je zou ook kunnen zeggen, nou, je kan ook elders een feestje bouwen. Ja, natuurlijk kan dat. Er zijn toch ook eerlijke heidenen en sympathieke andersdenkende en buitenkerkelijke. Dus die zakenman die nee zegt tegen de knechten van de koning, kan toch verder een beschaafde man zijn of vrouw? Maar het venijn zit in de staart. Want wat staat er dus in Matteüs 22, vers 6? De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. Als je dat zo leest, dan denk je, wat is dat nou voor nodig? Er zijn gewoon een stel aardige dienaren die zeggen, kom naar een bruiloft en jij slaat ze dood. Die dienaren dwongen hen toch niet in dit verhaal? Ze sloegen hen toch niet? Waarom moet je ze dan doden? Wat een ellende maak je daar over een bruiloft waar je toch niet heen wil. Wat een toestand. Bovendien, een uitnodiging afslaan betekent toch niet dat je de brengers van de uitnodiging moet doodslaan? Het probleem is dat wie begint met weigeren meestal steeds vuiler en gemener wordt. Je hebt een uitnodiging gekregen, je hebt nee gezegd en ze blijven aandringen. en je wordt steeds grover. En je ziet gebeuren wat de Bijbel zegt, wie vuil is, moet nog vuiler worden. Hebben jullie gemerkt dat het taalgebruik steeds smeriger wordt? Vuiler wordt, gemener wordt? Wat mensen elkaar toewensen vandaag de dag? Het wordt steeds grover. Het wordt steeds gemener. Het wordt ook steeds dodelijker. Het verhaal begint met ze wilden niet komen, maar uiteindelijk worden ze steeds lelijker tegen de mensen die een uitnodiging sturen. Wij beginnen meestal met verdraagzaamheid. Je moet zelf maar weten wat je doet. Maar wie een uitnodiging heeft gekregen voor de bruiloft, kan nooit onverschillig verder leven. Je hebt een uitnodiging gehad. En je moet er wat mee doen. Heb je gemerkt trouwens, als je de uitnodiging hebt aangenomen, en ik denk de meesten van ons hebben dat gedaan, dat je dan ook anders wilt gaan leven en anders wilt worden? Heb je gemerkt dat als je gekozen hebt voor Jezus zelf, dat je dan ook een ander leven wilt gaan leiden? Het punt is, als je de boodschap van Jezus echter afwijst, als je hem hebt gehoord, dan blijf je meestal niet neutraal. Het is knielen of vloeken. Een prediking die niemand boos maakt of prikkelt, brengt ook geen mensen meer tot bekering. Als je kijkt in het Oude Testament, dan moet je er eens op letten dat de profeten die maakten of bekeerlingen of vijanden. Er was geen tussenweg. De boodschap van de profeet was zo ingrijpend dat of ze kwamen niet meer terug of ze kwamen met een heerlijke overwinning terug. En in die tijd leven ook wij. Als je echt wilt gaan doen wat Jezus zegt, dan kan je eigenlijk niet met lege handen terugkomen. Alleen, we zijn in een tijd gekomen dat of je komt terug met je gasten, of je komt helemaal niet meer terug. Evangeliseren zal steeds meer levensgevaarlijk worden. En dat zit hem in die woorden dat de liefde bij velen zal bekoelen. We hebben een wereld vol fake news, nepnieuws. En het ene verhaal na het andere volgt elkaar op. Nepnieuws. En weet je wie de eerste was die nepnieuws bracht? De slang. Hij was de eerste die kwam met nepnieuws. Hij zegt tegen Eva, als je nou eet van die boom en die vrucht, dan zul je worden als God. Dat was helemaal niet waar. Dat was nepnieuws. En toen ze hem geloofde en at van die vrucht, toen merkte ze ook dat het nepnieuws was. Want ze ontdekte ineens dat ze naakt waren en ze ontdekte van alles en nog wat, maar ze werden zeker niet als God. Ze gingen dood. De leugenaar vanaf het begin bracht nepnieuws. En dat is nog steeds zo. En gelukkig hebben wij dan nog die akkerbouwer die zich met zijn eigen zaken bemoeit en die zakenman die dat allemaal doet. Maar ik heb al laten zien dat dat niet zo gelukkig is. Want in wezen is humanisme niet vol te houden. En in diepste zin is humanisme ook de grootste vijand van het christendom. Want een humanist denkt dat hij het allemaal kan volbrengen in eigen kracht. En hij komt zeker in deze tijd tot de ontdekking dat hij het niet redt. Op een gegeven moment kan je het niet meer aan. De bron waar je mee verbonden bent is je eigen kracht. En je eigen kracht ebt weg en je eigen liefde vergaat. En het is niet meer om vol te houden. Het gaat niet meer. En Jezus kijkt uit over Jeruzalem. En ze hebben voor hem gekozen. Maar op een gegeven moment draait het om. Eerst is het Hosanna, de koning komt. En dan komen er zoveel mensen bij die tegen hem zijn. De een na de ander laat het los. Het hoeft allemaal niet meer. We kunnen het ook wel zonder hem. En waar we eerst Hosanna riepen, zeggen we nou kruisig hem. De groep van overigen is zo groot geworden dat Jezus dood moet en verdwijnen moet. Dat is verdrietig. De liefde is bekoeld. De verwachtingen, daaraan is niet voldaan. We willen niet naar de bruiloft komen met al onze teleurstellingen. Dat is het verhaal. En wat zien wij intussen om ons heen? Wij zien dat het onrecht in de wereld toeneemt. Wij kunnen de kracht niet meer opbrengen om alles wat op ons afkomt om daar goed mee om te gaan. En zeker de liefde kunnen wij niet meer opbrengen. We kunnen de omvang van het vele lijden in deze wereld niet meer bevatten. Het eerdere medelijden dat we nog hadden in ons hart dreigt over te gaan in onverschilligheid. Het wordt te veel. We kunnen er niet meer mee omgaan. En opdat bij anderen de wetsverachting toeneemt, bekoelt ook bij ons de liefde. Het is allemaal te veel. We pantseren zelfs onze harten. Met meeleven valt niet meer te leven. Je kunt er niet meer tegenop. Er is te veel hongersnood, te veel oorlog, te veel vluchtelingen. Het toenemen van de slachtoffers doet bij ons de deur dicht. Er is van alles te veel, de liefde bekoelt. Een gevaarlijke toestand, we zijn moe, er zijn te veel problemen. En de filosofen van onze tijd hebben nu iets vastgesteld. De filosofen van onze tijd hebben gezegd, volwassenheid is vandaag de dag niets anders meer dan menselijke machteloosheid. Dat is het. Vroeger moest je volwassen worden, weet je nog? Word toch eindelijk eens volwassen? Maar de volwassenheid van onze tijd is, we zijn machteloos, we kunnen het niet meer aan. We zijn vastgelopen. En wat is medelijden geworden in onze tijd? Medelijden is een vorm van verachting geworden. Dan had je maar niet in zo'n land moeten wonen, dan had je dat maar niet moeten doen. We zijn machteloos en ons medelijden is weg. Dat is het verhaal. En dan lijkt het allemaal niks meer, maar ik heb goed nieuws. Want anders zou ik hier niet staan, hè? Je hebt goed nieuws. Er is hoop. En die hoop zit hem in één zinnetje waar we misschien net overheen gelezen hebben. Die hoop zit hem in dat ene zinnetje. Bij velen zal de liefde bekoelen. Halleluja. Bij velen, maar niet bij allen. Niet bij jou en mij. Want anders zat je hier niet. De liefde zal bij velen bekoelen, maar niet bij allen. Niet bij ons. Wij kunnen toch anders leven? Wij zijn toch die mensen die door die enge poort zijn gegaan en zijn gaan wandelen op die smalle weg, weet je nog? Het was wel eng, maar je hebt het toch gedaan. Het was smal en het bleef smal. En die enge poort, die spreekt van redding en wedergeboorte. En die smalle weg, die spreekt van een nieuw leven. En we hebben gekozen voor die poort en voor die weg, want die twee horen bij elkaar. En we zijn vrijwillig daardoor binnengegaan. En als we vrijwillig door de poort zijn gegaan, dan hebben we onszelf verplicht om te gaan wandelen op de smalle weg. Heerlijk. Ik sprak laatst iemand, hè, en toen dacht ik, je wandelt wel op de smalle weg, maar volgens mij is het wel het fietspad langs de brede weg. Je komt er niet echt los van. Je doet je best. Je hebt de fiets gepakt in plaats van de auto. Kijkt een beetje meer om naar de natuur, maar dat bedoel ik allemaal niet, hoor. Ik bedoel, de smalle weg is niet het fietspad langs de brede weg. De smalle weg is volgens Jesaja 35 de heilige weg. Dat is de smalle weg. En als je het goed leest in Jesaja 35, dan is die smalle weg de heilige weg. En op die heilige weg, daar wandelen geen dwazen en leeuwen. Het is een lekkere weg dus, hè? Geen maloten, geen idioten, geen allemaal mensen die moeilijk doen, geen leeuwen, maar op de smalle weg, op de heilige weg, wandelen de verlosten van de Heer. Nou, dat is een lekkere weg. Laten we wel wezen. En weet je wie voorop gaat op die smalle weg? Jezus. En wij lopen erachteraan. Kijk, de fout die ik heb gemaakt in mijn leven was dat ik heel vaak voorop ging lopen en dat ik zei, Heer, ik heb een plan, wilt u het zegenen? Maar dat moet je niet doen. Want als je dat doet, dan moet je zelf alle klappen opvangen en dan ga je eraan. Dus je moet nooit voorop gaan lopen. Je moet altijd zeggen, Heer, u ga, u eerst. Dan kom ik wel mee. En dat gaat veel beter. En dan loop je achter Jezus aan op de smalle weg. En de wonderen volgen hem na. En de wonderen komen op jou af. En de wonderen volgen jou na, want ze gaan dwars door je heen. Want hij is in jou en werkt door jou heen weer naar de rest toe. En dan wandel je eindelijk op een weg waar Jezus is en waar het heerlijk is. En waar je liefde nooit zal bekoelen. waar je ook kunt blijven volharden. Waar je door kunt gaan. Waar je kunt standhouden in de strijd en in de liefde. En wie volhardt met liefhebben zal niet moe worden. En wie volhoudt met liefhebben zal tot zijn stomme verbazing merken dat hij het volhoudt. Want je bent verbonden met de enige ware bron van liefde, God zelf. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En God en zijn woord zijn één. En als ik in dat woord ben, ben ik in God. En als ik niet in God geloof, heb ik ook niks met zijn woord. Maar als ik in het woord geloof, geloof ik in God. Die twee horen bij elkaar. En God zelf zegt, ik ben liefde. Ik geef niet alleen liefde, ik ben liefde. Dat is de bron van liefde. En hoe kom ik bij die liefde? Door geloof en hoop. Geloof is een zaak van je hart. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Weet je nog? En hoop is een zaak van je denken. Want het is de helm van de hoop. Dus mijn geloof in mijn hart richt zich op God. De hoop richt zich op God. En door die geloofshouding en hoophouding stroomt Gods liefde naar je toe. Zij zijn de kanalen waardoor Gods liefde naar je toe komt. Waardoor je onbeperkt kunt beschikken over zijn liefde. En dat betekent dat de liefde van een christen nooit opdroogt. Waar de humanist het moet doen in eigen kracht, kan de christen het doen in Gods kracht. En zal die ook merken dat Gods kracht een bron is die nooit opdroogt. Hoe was het ook alweer? Hoe groei je geloof en hoop? Als je op de Bijbelstudies bent geweest, heb je er een keer over gehoord. Maar geloof en hoop groeien door te belijden wat het woord zegt. Paulus zegt in Romeinen 10, met de mond belijdt men, met het hart gelooft men. Als je het woord gaat belijden, zal dat woord uitgroeien tot geloof en hoop. Dus het woord belijden is belangrijk. Het is een beetje het idee wat we op de basisschool in de lagere school hebben gedaan. Weet je nog? Dat is een mooie tijd, toch? Ouderen of niet? Of niet natuurlijk, ja, of niet. Misschien heb je het rottig ervaren. Dat we samen die tafels van 1 tot en met 12 hebben op zitten dreunen. Weet je dat nog? 1 x 12 is 12, 2 x 12 is 24, 3 x 12 is 36, enzovoort. Hè? Ik zie me nog zitten daar. Samen klassikaal tafels opdreunen. En wat was het nut ervan? Dat begreep ik toen niet. Ik dreunde mee en ik heb het nooit nagerekend. Dat vond ik veel te inspannend. Ik heb gewoon geloofd dat waar was wat de juffrouw zei. En als ze me s'nachts wakker maakte en zei, hoeveel is 3 keer 12? Zei ik 36 en ik sliep gewoon verder. Dus je dacht, wat is het nut? Nou, het nut is dat je één was geworden met je belijdenis. Dat was het nut. Je was zo doordrenkt van wat je had beleden, dat ging niet meer weg. En datzelfde hebben wij. De Heer is mijn herder en je zegt bijna automatisch, mij ontbreekt niets. Je mag ook wat anders zeggen, maar ik bedoel, dat zit erin dan. Doordat je het steeds hebt beleden. Dus we zijn één geworden met het woord dat we hebben beleden. God is één met zijn woord. We beleiden het woord. God is in dat woord. Het woord doet waartoe God het heeft gezonden. God is in ons door de werking van het woord en door de Heilige Geest. En nou tot slot. Als je op het woord van God bent ingegaan, heb je deel aan zijn zegeningen, maar zal er ook een stukje lijden zijn om de naam van Jezus. Want vervolging zal zeker toenemen. Maar ook daarin is God aanwezig. En ik zou jullie vandaag mee willen geven dat als je werkelijk bent ingegaan op de woorden van God, dan blijft er niks anders over dan nu uit te gaan. Wie is ingegaan, moet uitgaan. En als je werkelijk bent ingegaan in dat plan van God, dan wil je met grote liefde uitgaan om te vertellen wat je ontdekt hebt. En je mag mensen uitnodigen voor een bruiloft. Dat is alles wat Jezus hier doet. Maar misschien willen ze dat ook nog niet. Maar blijf ze uitnodigen voor de grootste bruiloft aller tijden. Want je bent verbonden met de enige bron van liefde die nooit opdroogt. En dat is God zelf. En ik zou samen met je willen bidden dat God dat in ons allemaal zo uitwerkt dat door ons wordt gezien in deze wereld, waar je ook komt, dat God leeft, dat Jezus leeft, dat de Heilige Geest nog werkt in onze tijd, dat er nog een oplossing is als we komen tot Hem. Misschien ben je moe, misschien zie je het niet meer zo zitten, en dan ineens is het er weer. Ik ben verbonden met de enige bron van liefde, God zelf. En ik ontdek, het droogt nooit op. Ben je een beetje moe? Zie je het een beetje somber in? Laten we samen gaan bidden. En bid mee. En laten we samen tot de Heer naderen op dit moment. En voel je vrij om te gaan staan of te blijven zitten. Dat maakt mij allemaal niet uit. Het gaat erom dat we samen willen bidden. Dat we een bron willen zijn die helder water geeft. Omdat we verbonden zijn met de enige ware bron, God zelf. Door zijn genade mogen wij iets betekenen in deze wereld. Zullen we dan samen tot God naderen? Laten we het een moment doen met elkaar. Vader in de hemel, bij velen zal de liefde bekoelen. Maar niet bij allen. En ik bid zo dat allen die hier zijn verbonden zullen zijn met de bron van liefde. Met uzelf. Want als we verbonden zijn met die bron, dan zullen we in staat zijn om onbeperkt door te geven wie u bent. De bron die u bent droogt nooit op. Daarom verlos ons nu van alle droogte, van alle somberheid, van alles wat er in de wereld gebeurt. En laat onze ogen weer gericht zijn op u. Want in u is leven. In u is overwinning. In u is liefde. En liefde overwint alles. Daarom, Vader in de hemel, reinig ons van alle zorgen, van alle dingen die ons naar beneden trekken. En help ons weer om staande te blijven in de liefde die alleen mogelijk is als u met ons verbonden mag zijn. Verbreek alles wat dat tegenhoudt. En laat uw liefde door ons heen stromen op dit moment. Zodat wij levende getuigen mogen zijn van wie u bent. Tot eer van uw machtige naam. De naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we daarin verder gaan met elkaar.